De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Het is donderdag 28 maart. Naast me zit Ivan Verrips. Buiten is nog pikken donker. En de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws. Nou, Ivan.
Goedemorgen, Bas. Ja, we gaan het hebben over operatie Beethoven. Een tijdje geleden uitgelekt. Dat plan over hoe Nederland bedrijven zoals, en vooral ook zelf ASML, hier gaat houden. Daar is al veel over uitgelekt. Het wordt waarschijnlijk vandaag daadwerkelijk gepubliceerd. Wat weten we nou al precies? Dat hoor je zo meteen van Mats Akkerman.
Ja, en asielzoekers blijken steeds vaker een baan te hebben. De groep die werk vindt, groeit de laatste maanden explosief. Hartstikke leuk, zegt het UWV. Alleen werkgevers die hebben met een administratieve rompslomp te maken waar je eng van wordt. En de automotorsector in ons land is pessimistisch gestemd over de toekomst, zegt KPMG, hebben geënquêteerd. Dat krijg je allemaal vandaag in deze podcast. Ochtendnieuws op BNR. Wat er allemaal gebeurt op Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, de vliegende start van je werkdag begint toch echt gewoon in Den Haag. Want ja, het is de vijfde van Beethoven, hè? Nee, dit gaat over operatie Beethoven. Het gonst al weken van de geruchten. Maar het kabinet komt waarschijnlijk vandaag met schatting een plan waarin staat dat bedrijven als ASML en NXP moeten worden overgehaald in Nederland te blijven door het versterken van het vestigingsklimaat. Nou, we weten dat Rutte met de CEO van ASML, met Peter Wennink, een gesprek gevoerd heeft. En dat daar dit naar voren gekomen is. En gezegd werd, ja, weet je, huisvesting, infrastructuur, mensen krijgen, opleiden. Het is allemaal lastig en moeilijk in Nederland. En ja, als dat zo doorgaat, dan gaan we weg. Nou, dat is best jammer, want wij staan natuurlijk wereldwijd bekend als de halfgeleidernatie van de wereld. En om dat te voorkomen, gaat het demissionair kabinet nu met een plan komen. Bij ons politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, nou verwacht iedereen dat het plan van het kabinet, demissionair kabinet, vandaag wordt gepresenteerd. En er is al wel wat uitgelekt, ik zei het al eventjes. Maar wat weten we precies? Ook over hoeveel geld erin gaat en zo?
Nou, we weten dat het plan eigenlijk bestaat uit twee delen. Dus aan de ene kant gaat het om een investering in de regio Eindhoven. Dat is eigenlijk waar we het dinsdag al over hebben gehad.
Ja.
Het zou gaan om 1,3 miljard. En dat is dan bedoeld met name voor geld voor de Technische Universiteit Eindhoven om technisch personeel op te leiden, voor woningbouw en voor infrastructuur. Dat is het ene deel. En dan is het andere deel, en dat komt dan nog niet vandaag, maar dat gaat om een aantal belastingmaatregelen waar de bedrijven niet blij mee waren die in het najaar door de Tweede Kamer zijn genomen. Bijvoorbeeld de versobering van de expatregeling, verhoging van de tarieven in box 2 en 3... de belasting op de inkoop van eigen aandelen. Nou, daar was de Tweede Kamer en het kabinet waren daar ook niet zo blij mee, en daarvan is gevraagd, zoek nou naar alternatieven voor die plannen. Nou, en die komen nog niet vandaag, maar daar zijn wel al wat dingen over uitgelekt ook.
Oké, en komen er al reacties vanuit politiek Den Haag op deze plannen?
Nou, de mensen die ik spreek, die willen nog niet reageren, maar dat is omdat het natuurlijk nog niet officieel is.
Nee.
Het schijnt ook dat er echt tot het laatste moment gepraat wordt, omdat de regio Eindhoven en het bedrijfsleven zouden ook een bijdrage moeten doen. Bovendien wil het kabinet natuurlijk wel wat garanties van ASML, dat als ze zulke hoge bedragen daar naartoe gaan geven, dat ASML dan niet een jaar later alsnog zegt, nou, het was een fijne investering, maar nu gaan we alsnog naar Frankrijk. Dus daarom wordt er tot het laatste moment gepraat, en is dus de verwachting en de hoop dat het die investering, dat dat vandaag rondkomt en door de ministerraad gaat.
Ja, nou weten we van ASML zelf dat ze onlangs hebben aangekondigd dat ze ook gaan bijdragen aan verbetering van infrastructuur en het bouwen van woningen. Dus dat private deel, dat gaat wel goed komen. Andere vraag is, hoe wordt dit bekostigd? En er werden potjes gevonden, dat was het de laatste dagen in het verhaal. En het Nationaal Groeifonds zou worden leeggeplukt.
Ja, klopt. Dus je hebt die investering in de regio Eindhoven. Nou, er zou ongeveer 500 miljoen zou geld zijn wat al gereserveerd stond en naar voren wordt gehaald. Ja. De rest wordt gehaald uit het Nationaal Groeifonds. Nou, daar was al twijfel over het voortbestaan daarvan. Maar er zaten nog wel een paar miljarden in voor de laatste rondes om te investeren in research and development. Nou, het kabinet heeft gedacht, als er een kans is dat dat niet doorgaat, dan kunnen we het misschien naar een ander goed doel daarvoor gebruiken. En dus gaat dat nu naar dus de regio Eindhoven.
Ja.
Het andere deel, hoe gaan we dat betalen, is lastiger. Want bijvoorbeeld die belasting op inkoop eigen aandelen, die expatregeling, dat is geld dat wordt gebruikt om dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
Uh-huh.
Daar heeft de Tweede Kamer al voor gestemd. Dat gaat ook gebeuren per 1 juli.
Ja.
Dus dan moet je op zoek naar andere dekking. Nou, die opdracht ligt bij staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. En die heeft, dat is nu uitgelekt aan het AD een kabinetsbrief, waarbij die eigenlijk een soort keuzemenu schetst met alle mogelijke alternatieve dekkingen.
Ja.
En eigenlijk zegt, ik ben demissionair staatssecretaris, Tweede Kamer, kies jij maar.
Zeg het maar. En welke opties zijn er dan in zijn optiek?
Nou, dat zijn echt heel veel opties, maar eigenlijk allemaal dingen die ergens pijn gaan doen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het lage btw-tarief voor minder dingen gaan gelden. Dus dat bijvoorbeeld de kapper of de fietsenmaker of de cultuursector, dat die niet meer onder het lage btw-tarief vallen. Of zelfs de boodschappen, dus eten en drinken, er niet meer onder vallen. Het zou gaan over een mogelijke verhoging van de belasting voor huizenbezitters, of een verhoging van de winstbelasting, een verhoging van de erf- en schenkbelasting. En zo zijn er nog een paar opties. Maar ja, eigenlijk allemaal opties die bij iemand ergens pijn gaan doen. En dan zal de Tweede Kamer dus eigenlijk een keuze moeten maken van, ja, als we die belastingmaatregelen die wij hebben genomen terug willen draaien, nou, dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, dan moet het ergens anders pijn gaan doen. En dat zijn natuurlijk niet echt populaire dingen om te doen. Dat je zegt, nou, we gaan het minimumloon verhogen om mensen te helpen. Maar dat dekken we vervolgens uit het feit dat we de boodschappen weer duurder gaan maken. Hè. Dan komt het toch weer terug bij dezelfde mensen.
Ja, ik begrijp nu ineens waarom Van Rij inderdaad zegt, Kamer mag bepalen. En dan hoef ik het niet te doen.
Ja, exact. Hij wil zich daar zeker niet aan branden. En dat snap ik, want hij is demissionair. Ja, en dan leg je de bal dus terug bij de Tweede Kamer om dit soort impopulaire keuzes te maken.
Wat is even nog iets anders, want in het debat gisteren in de Tweede Kamer zei Thierry Baudet dit.
De beschuldiging is een aantasting van mijn eer. Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt.
Laat even het
grove. Okay.
Ja, op je bek slaan. En dat is iets heel opmerkelijks, want Baudet, de partijleider van de FVD, die zou Jesse Klaver hebben toegevoegd, na het debat, nog een keer, 1-1... dat hij Klaver op zijn bek zou slaan. Wat is daar gebeurd, man?
Ja, klopt. Ze hadden een discussie al in het debat. Dat ging over, het was een debat over een referendum om Nederland uit de Europese Unie te laten stappen. En zowel GroenLinks PvdA, dus Jesse Klaver, als Jan Paternotte van D66 wilden van Thierry Baudet weten of er nou banden met Rusland waren, of hij nou Russisch geld had gekregen, ook al ten tijde van het Oekraïne-referendum. Nou, daar reageerde Baudet zo op in het debat. Dat heeft Martin Bosma, de voorzitter, nog toegelaten, omdat hij zei, ja, het was figuurlijk, zeg maar, bewijzen van.
Ja.
Maar hij zou het na het debat nog een keer hebben gezegd. Nou, dat konden wij ook zien op de schermen. Want dan, ja, zodra het debat klaar is, dan wordt het geluid gemute. Maar dan zie je nog wel wat er in de zaal gebeurt.
Ja.
En we zagen dat Baudet en Jesse Klaver nog dingen naar elkaar aan het roepen waren. En Jesse Klaver wees ook naar zijn oor van, ja, wat zeg je nou? Nou, hij zou dus dat dreigement nog een keer buiten de microfoon hebben geuit.
Mm.
Daarna zou Jesse Klaver naar Martin Bosma zijn gegaan en gezegd hebben, ja, ik word hier gewoon bedreigd. Doe er wat aan. En dus moet Baudet nu op gesprek komen bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij is uitgenodigd voor een gesprek om 9:15 deze ochtend. Omdat Martin Bosma ook zegt, ja, dit gaat gewoon over de grenzen van wat
toelaatbaar
is hier in de Tweede Kamer. En daar wil ik dus met je over in gesprek.
Tja, nou, inderdaad. Komt hij daar 9:15, Baudet, met de pet in de hand?
Ja, dat gaan we zien. Ik zag hem volgens mij wel weer wat dingen op Twitter plaatsen dat hij het een beetje onzin vindt. Maar dat zullen we om 9:15 moeten zien.
Nou, mooi. Wat gebeurt er verder in Den Haag vandaag, Bas?
Nou, dus de ministerraad, bij uitzondering op donderdag, want ze vergaderen niet morgen op Goede Vrijdag.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel commissiedebatten in de Tweede Kamer. En is ook nog de formatie.
Oh,
daar ontvangen ze heel veel, heel veel verschillende belangengroepen. Bijvoorbeeld de onderoverheden, dus de waterschappen, de provincies, de gemeenten, de Raad van State en ook volgens mij vertegenwoordigers van de landbouwsector.
Oké, nou, dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman.
En dan nog even terug naar ASML, want China hoopt dat Nederland bedrijven zal ondersteunen om hun contractuele verplichtingen na te komen. En dat ons land zich zal inzetten voor de normale handel in lithografiemachines. Dat heeft de Chinese minister van Handel Wang Wentao gezegd tegen zijn Nederlandse ambtgenoot Geoffrey van Leeuwen. Volgens het Chinese ministerie van Handel hebben de heren diepgaande gesprekken gehad over kwesties als de export van die machines naar China, over samenwerking in de halfgeleiderindustrie. Nou, we weten dat ons land onder Amerikaanse druk de uitvoer van enkele chipmachines van ASML naar China heeft beperkt. He. Die meest geavanceerde gaan al niet. De op één na laatste generatie machines mag ook niet meer worden geëxporteerd. En Amerika wil ook dat het onderhoud van die machines wordt stopgezet. Waarna je er eigenlijk al vrij snel niks meer aan hebt aan die dingen. Ook niet als ze al geleverd zijn.
Oh, dus kan je allemaal op AliExpress krijgen, die onderdelen.
Nee, gisteren sprak premier Rutte, we weten, met Xi Jinping. Rutte wilde na zijn ontmoeting met Xi weinig kwijt over wat hij nou besproken heeft over de kwestie ASML, waar we weten dus wel via de Chinezen dat er wel degelijk over gesproken is tussen Wang en Van Leeuwen. Geruststellend voor ons is wellicht dat China Nederland ziet als een betrouwbare economische en handelspartner, maar daar staat toch ook een beetje uit, nog wel, op dit moment. Maar ze verwachten dus wel daadwerkelijk iets van ons, en die handelsmissie die is inmiddels voorbij. En Rutte en Van Leeuwen die zijn, terwijl we dit bespreken, vliegen ze boven Egypte terug naar Nederland.
Ja, je kent het, hè? Die beroemde bootrace tussen Oxford en Cambridge, twee universiteitssteden die elk jaar tegen elkaar roeien op de Thames. Ja, en de ploeg die overwint, die springt dan altijd het water in de Thames. Maar dat kunnen ze dit jaar maar beter niet doen. Hoe dat zit, hoor je zo.
Ochtendnieuws.
Wat blijkt, asielzoekers hebben steeds vaker een baan. De groep die werk vindt, groeit de laatste maanden explosief. Blijkt uit de cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Hartstikke leuk, maar werkgevers die krijgen er koppijn van, want die lopen tegen een bak aan de administratie aan. Een bijdrage van onze onderzoeksredactie.
Als Randstad gaan wij niet over of dat iemand in Nederland mag blijven. Dat is een andere discussie. Wij vinden dat als iemand in Nederland is, dat die ook hier moet kunnen werken.
Werner Klaassen, CEO van Randstad Nederland, kreeg eind november een beetje zijn zin. De Raad van State bepaalde toen namelijk dat asielzoekers in Nederland het hele jaar door mogen werken, en daarvoor mocht dat maar voor 24 weken. Die uitspraak heeft effect. Het aantal werkende asielzoekers groeit sindsdien 3 keer zo snel, blijkt uit cijfers die BNR van uitkeringsinstantie UWV kreeg. De eerste 2 maanden van het jaar gingen al ruim 1000 aan de bak. Toch zijn er ook nog 10.000 asielzoekers zonder werk. En dat komt door bureaucratie, zegt de CEO van Randstad.
De aanvraag van de tewerkstellingsvergunning vanuit werkgeversperspectief en het aanvragen van een BSN-nummer vanuit het perspectief van iemand die in Nederland is, ja, dat gaat ons inziens te traag. Dat zou sneller moeten, er zitten te veel restricties.
Volgens Klaassen duurt het soms maanden voordat ze echt aan het werk kunnen.
Nou, het gevaar is natuurlijk dat ze ergens afgehaakt raken. En dat geldt ook voor de werkgever.
Het zorgt natuurlijk voor een soort gevoel van nutteloosheid, weet je wel. Van ja, ik kom hier natuurlijk toch om deel uit te maken van de Nederlandse maatschappij. Het zorgt een beetje voor aan de kant staan.
De ambtelijke molens moeten sneller draaien. Dat vindt ook Annemarijke Pot, Tweede Kamerlid namens D66. Asielzoekers moeten vanaf dag 1 de arbeidsmarkt op kunnen.
En daarom schrijven we nu aan een initiatiefwet om te zorgen dat mensen dus inderdaad gelijk aan de slag mogen en niet meer zo'n vergunning nodig hebben.
Volgens het Tweede Kamerlid is de drempel om asielzoekers aan te nemen nu nog erg hoog. Vooral voor het MKB.
Er zijn dus veel mensen die nu die tewerkstellingsvergunning aanvragen. Maar dat zijn vooral, denk ik, de wat grotere ondernemers. En juist die kleinere ondernemers die ook heel graag iemand in hun winkel willen hebben bijvoorbeeld. Ja, daar vinden ze het vaak ingewikkeld.
Werner Klaassen van Randstad doet daarom een oproep aan de politiek.
Dus of dat we het hier nou hebben over kennismigranten, of we hebben het over mensen die in de COA zijn en die omwille van hele vervelende redenen hier terecht zijn gekomen. Wij zouden toejuichen dat zoveel als mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt gaan, om ervoor te zorgen dat onze economie niet blokkeert op schaarste aan arbeid.
Met muziek van onze onderzoeksredactie, een bijdrage hoorde je.
Een onheilspellend muziekje was dat.
Ja, Lisanne Wiggers was verantwoordelijk en Erik van den Berg voor dit verhaal.
Beleggers verkochten vorig jaar een record hoeveelheid huurwoningen in de particuliere sector aan nieuwe eigenaar-bewoners. Het gaat om 11.700 huurwoningen. Zo'n 1% van de totale voorraad aan huurwoningen in die vrije sector is dus verkocht. Concluderen onderzoekers van het kadaster, gebaseerd op nieuwe cijfers. En het Financiële Dagblad schrijft er vandaag over. Komt natuurlijk, ja, we hebben het al vaak over gehad, doordat er regels bij zijn gekomen die de rendementen van die beleggers onder druk hebben gezet. Die zeggen, ja, ik kan gewoon niks meer verdienen met mijn te verhuren woning. Ik hoef er ook niet rijk van te worden, maar je moet er wel iets aan verdienen. Nou ja, bijvoorbeeld die overdrachtsbelasting voor beleggers, die is stapsgewijs verhoogd naar 10,4% van de koopsom. Er geldt in bepaalde wijken van grote steden een opkoopverbod voor beleggers. Dus
dat is een woonverplichting.
Ja, een zelfwoonplicht inderdaad.
Precies, ja.
En dus ja, zeggen die beleggers, ik stop ermee, ik ga ze verkopen. Waarna die woningen dus aan de huurmarkt ontrokken worden. Terwijl er best wel mensen zijn die willen huren, maar die kunnen dat niet meer. Van die verkochte huurwoningen ging het vaak om relatief goedkope woningen in grote steden. Nou, ik zei het al, heeft als gevolg dat het aanbod huurhuizen in het middensegment de komende jaren afneemt. En dat is nou precies wat woonminister De Jonge probeert te voorkomen. Die trouwens een tijdje geleden nog zei, dit is helemaal niet aan de hand. Dit is een verhaal dat klopt niet. Nou, nu blijkt dus uit nieuwe cijfers dat het wel degelijk gebeurt dat die beleggers huizen van de hand doen. In de reguliere uitzending van de Ochtendspits om 19:30 gaan we erover praten met de auteur van het stuk in het FD. Dat is Bas Knoop.
Ja, en zo schiet hij dus zichzelf in de voet van zijn gedesigneerde schoenen. Die jongen dus. Een volle beursagenda vandaag. Alles komt langs. Wesley Weerts van BNR Beurs. Die start met de cryptowereld.
Wie zwetend op zal staan, dat is Sam Bankman-Fried. Het zal je niet ontgaan zijn. Rondom zijn cryptobeurs FTX was op zijn zachtst gezegd een hoop te doen. Miljoenen fraude, villa's in de Bahama's, niks was te gek. Bankman-Fried kwam er ook niet mee weg. Hij is schuldig, dat hoorde hij al in november. En nu krijgt hij te horen hoe lang hij daarvoor achter de tralies verdwijnt. En beleggers gaan ook op zoek naar clues. Clues over de fusie tussen UBS en Credit Suisse. Want UBS komt met een jaarverslag. In de cijfers was het afgelopen kwartaal in ieder geval geen succes. De bank leed alweer verlies. Toch was er wel ruimte voor heel wat dividend voor de aandeelhouders. En dus is de vraag of ze zich daar helemaal geen zorgen maken over de kosten van die overname. En voor wat lichtere stof kijken we nog naar BAM. Het bouwbedrijf houdt een beleggersdag. Ondanks problemen met stikstofvergunningen, een krappe woningmarkt en personeelstekorten heeft het bedrijf wel vertrouwen in de toekomst. En de beleggers die gaan daarin mee, want sinds de presentatie van de kwartaalcijfers ging de koers bijna 35% omhoog.
Nou, veel te vooruit te blikken dus. Vanavond om 6:30 een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Dan hoor je in 25 minuten alles wat je moet weten. 6:30 live op BNR te horen via de BNR-app. En terugluisteren kan ook via die BNR-app. Ja, abonneren, dan krijg je een pushberichtje als die beschikbaar is.
Ja, mooi is dat. Ja, heel handig. Hoef je het niet eens na te denken, alleen maar aan te zetten. Ja, het is eigenlijk heel prettig. Het is een soort zelfdenkende koffiezetter. Maar dan met beursnieuws. Eigenlijk een hele slechte vergelijking. Maar dit terzijde. De automotive sector in ons land is pessimistisch gestemd over de toekomst, blijkt uit een enquête van KPMG. Een kwart van de ondernemers die ondervraagd werden in die sector is optimistisch over de winstgroei in de komende 5 jaar. Bij ons is Stijn de Groen, hoofd automotors bij KPMG. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dat pessimisme, waar zit dat in? Want ja, we hebben natuurlijk niet een eigen auto-industrie, maar wel een toeleveringsindustrie die vrij belangrijk is.
Ja, en ook wel natuurlijk een Europese auto-industrie. Ja, dat is eigenlijk ook de focus geweest van onze rapport.
Oké, jullie hebben echt Europees gekeken.
Ja, met verschillende. Okay. Ja, we hebben een Europese blik inderdaad. Mm-hmm. Ja, dus dat heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. Kijk, op dit moment is denk ik wel de onzekerheid in de toeleveringsketens in de automotive-industrie iets minder.
Ja.
He, dus eigenlijk na de coronacrisis en eigenlijk ook na de Oekraïne-inval zijn de leveringsketens eigenlijk behoorlijk verstoord geweest. Dat heeft er ook toe geleid dat er natuurlijk weinig nieuwe auto's beschikbaar waren. Nou, dat lijkt op dit moment redelijk onder controle. Ik denk wel, als je naar de middellange termijn kijkt, dan geven de Europese automotive managers aan dat met name de aanhoudende geopolitieke spanningen eigenlijk de toegang tot de belangrijke materialen belemmeren. Mm-hmm. En daar zijn ze met name dan onzeker over.
Oké, dus inderdaad het kunnen bouwen van zo'n auto. Wat natuurlijk een ander verhaal is dat we een enorme toevloed zien van EV's. Dat de markt voor EV's lijkt op te drogen in Europa. En dat de Chinezen ons overspoelen tot grote ongenoegen van mevrouw von der Leyen, die daar ook onderzoeken naar aan het doen is, hè, met de Europese Commissie. Het gaat niet alleen over EV's, maar het gaat over de hele automotive sector, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Ja. En eigenlijk precies wat je zegt. Hè. We hebben echt best wel hoge doelstellingen voor zero-emissie mobiliteit. Wat met name met elektrische voertuigen gaat worden gerealiseerd. En je ziet eigenlijk in het onderzoek dat het vertrouwen dat we daar gaan komen in 2035, dat het eigenlijk best wel laag is op dit moment. Die automotive executives geven aan dat 30% van alle nieuwe verkopen in 2030 elektrisch is. Nou, als het in 2035 100% moet zijn, Nou, dan is er nog wel een behoorlijk gat wat gesloten moet worden.
Ja.
Ik denk dat het ook met name te maken heeft met het omslagpunt tussen de kosten voor een elektrische auto en een auto met een verbrandingsmotor. Mm-hmm. Want je ziet dat in Europa dat daar de meeste scepsis over is, als je het vergelijkt met ook Amerika en China.
Ja, precies. Nou, dan is er de één ding natuurlijk, hè, inderdaad 2035 is die Europese regel dat er geen nieuwe auto's met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht of gemaakt. Wie is er nou realistisch in die optiek? Is dat de politiek, het Europees parlement, of is dat de automotorsector? Met andere woorden, is dat een haalbare kaart?
Nou ja, dat is natuurlijk waar nu het vertrouwen afneemt bij de automotive managers. Ja. Ja. Dus kijk, wat zij zien. Ze zien aan de kant in Amerika zien ze eigenlijk een impuls door die Inflation Reduction Act. Wat eigenlijk geleid heeft tot veel investeringen in eigenlijk ook de productiecapaciteit voor elektrische auto's. Aan de andere kant zien we in China eigenlijk een infrastructuur met best wel veel productiecapaciteit voor EV's. Waar de interne markt in China een beetje aan het opdrogen is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van die Europese autofabrikanten, die worden straks geconfronteerd met aan de ene kant Amerikaanse toetreders en aan de andere kant ook Aziatische toetreders.
Ja, precies.
Dat gaat natuurlijk veel druk op de markt zetten in Europa.
Ja. Is er nog iets waar ze zich kunnen vastklampen? Een strohalmpje, meneer De Groen, in Europa?
Nou, ik denk dat het. Kijk, de positieve ontwikkeling is natuurlijk dat we overgaan naar eigenlijk die nieuwe en emissievrije vorm van mobiliteit. En dat vraagt gewoon ook voor vervanging van het wagenpark. En dat biedt natuurlijk ook wel kansen voor de Europese fabrikanten.
Zeker, maar wel binnen prijzen. En misschien moeten we ook als Europa gaan subsidiëren, knalhard subsidiëren, wat Chinezen en Amerikanen ook doen.
Nou, dat is niet, dat is ook niet wat die executives aangeven. Nee. Kijk, ik denk wat wel echt de rode draad is in het onderzoek, is dat die automotive executives in Europa ook eigenlijk op zoek zijn naar die industriepolitiek voor de lange termijn. Hè? Hoe zorgen we er nou voor dat de Europese auto-industrie competitief blijft met Amerikaanse en Chinese autofabrikanten?
Ja.
En ik denk dat het belangrijk is dat autofabrikanten kijken naar hun strategie. Misschien ook wel kijken naar bedrijfsonderdelen die niet de kern vormen van de autofabrikant. Mm. En eigenlijk daarmee misschien wel kapitaal kunnen vrijmaken om de investeringen te doen. Om op grote schaal tegen relatief lage kosten EV's te kunnen produceren.
Duidelijk. Dank voor de toelichting. Stijn De Groen, hoofd automotive bij KPMG. We gaan naar de krant hier wel.
In het Algemeen Dagblad op de voorpagina. Politici kregen cashgeld uit Moskou via Tsjechië. Vanuit Praag opererende pro-Russische nieuwssite Voice of Europe betaalde afgelopen jaar 100.000 euro's aan 6 politici uit onder meer Nederland. In ruil voor stellingname tegen Oekraïne en de EU heeft de geheime dienst in Praag onthuld. Namen van politici zijn door die geheime dienst niet genoemd.
Dan in de Telegraaf. Hulp zet geldezel op het rechte pad. Door een speciale aanpak waarbij naast straf ook hulp wordt verleend. Is het aantal geldezels. Hè, dat zijn eigenlijk een beetje de katvangers die hun rekening laten gebruiken door criminelen. Die zijn drastisch gedaald. De maatstand had in 2022 vergelijkt met de rest van het land de meeste van die geldezels in dienst.
In het FD. Overheid kan subsidies voor bedrijven het beste verloten, zegt het CPB, het Centraal Planbureau. Daardoor kunnen vooringenomenheid, nepotisme en corruptie onder projecten worden voorkomen. Maar dan ben je dus wel afhankelijk van de dobbelsteen.
En welkom tot de energietransitie. In de Volkskrant: windmolens op zee zijn ineens niet meer rendabel. Eneco doet niet mee met het bouwen van een nieuw windpark op zee, vinden het risico van de investeringen te hoog. De huidige aanpak van wind op zee is niet toekomstbestendig, zegt Eneco. Dat is een van de grootste spelers in offshore wind. En als die het al niet erg lekker vinden, wat gaan andere partijen dan doen?
En tot slot meer energie in de Financiële Telegraaf. GasUnie wil verplichte vulling van bergingen. Doordat Nederland voor een uitdaging staat, wil GasUnie dat er meer regels komen voor commerciële aanbieders om de bergingen verplicht tot een bepaald niveau te vullen. Ja, er zijn dus wat zorgen als het gaat om de gaszekerheid in ons land.
Ja, Britten en traditie. Dit is er zo eentje.
James Trotman, just 18 years old. Is about to get a taste of the Thames water. Probably not quite as sweet as the sparkling wine they were just tasting on the podium.
Yep, en dan gaat weer een ploeg van Cambridge.
And the crew going in with him as well.
Ja, iedereen erachteraan.
In the Thames.
De boat race inderdaad. De roeiwedstrijd jaarlijks. Dit was een fragment van vorig jaar. De roeiwedstrijd tussen de ploegen van Oxford en Cambridge. En inderdaad, de winnaars van de heren- en damesteams, die springen daarna in de Thames.
Mm-hmm.
Maar dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet. Want roeiers wordt geadviseerd om het water niet in te gaan. Ook om een schoeisel te dragen, om wonden af te dekken, om ook ervoor te zorgen dat je geen water binnenkrijgt. Want er is een veel te hoog percentage aan E. coli-bacterie gemeten in de Thames. Aan poepbacterie dus, wel 3 keer zo hoog als acceptabel voor zwemwaterniveau. Volgens een actiegroep komt dat door het lozen van rioolwater op de Thames. En de organisatie Thames Water zegt met zoveel woorden, ja, op zich klopt dat wel, maar dat komt door de enorme regenval de afgelopen tijd. Daardoor moest dat. Maar er lijkt toch wel iets daadwerkelijk aan de hand te zijn, want Thames Water heeft de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen ponden aan boetes gekregen van milieuagentschappen. Dus het is wel degelijk een probleem. En nu wordt er dus komende zondag, want dan wordt er dus niet in het water gesprongen, maar roeiers wordt aangemoedigd om zich een soort van te wassen bij een speciaal reinigingsdouchestation bij de finish. Ja. Dat moet dan het alternatief zijn voor deze vele jaren oude traditie.
Ik hoop dat ze daar worden overspoeld met champagne.
Ik hoop het ook voor
dat ontsmet namelijk buiten. Zo weten we.
Alcohol, ja.
Ja, zeker.
BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.